Vanavond gaan we verder met het boek Prediker. We weten een boek wat niet heel erg makkelijk is, waar ook niet zo heel veel over gepreekt wordt of bijbelstudies over gegeven wordt. Een boek waar ook weinig over geschreven is, veel weinig over te lezen valt. Maar toch wel heel goed om ook zo'n boek, wat bij de wijsheidsliteratuur van de Tenach, de Joodse Bijbel, hoort, om dat ook vanavond met elkaar te lezen. We hebben de vorige keer gezien dat 2 beter is dan 1. Dat je elkaar nodig hebt om elkaar op te richten als er 1 valt. Dat we elkaar nodig hebben om warm te worden. Dat we elkaar nodig hebben om sterk te staan. Ik heb gisteren nog geschreven voor een artikel. Geloven, dat doe je wel persoonlijk, maar je doet het niet alleen. Geloven moet je met elkaar doen. Je hebt elkaar nodig. En vandaar dat we ook als gemeente aan elkaar toevertrouwd zijn. Vanavond gaan we met elkaar lezen vers 13 tot en met vers 16 uit Prediker hoofdstuk 4. Prediker 4. Vanaf vers 13. Beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, maar dwaze koning, die er niet van weten wil zich te laten waarschuwen. Want de eerste komt uit de gevangenis om koning te worden, hoewel hij onder het koningschap van de ander als een arme geboren was. Ik zag alle levenden onder de zon meelopen met de jongeling, de opvolger die in de plaats van de ander zou treden. Er was geen einde aan al het volk, aan allen aan wier spits hij stond. Maar de lateren vonden in hem geen vreugde. Dus is ook dit ijdelheid en najagen van wind. Nou, wat bedoelt Salomo met deze woorden? Nou, we weten, Salomo die wist heel veel, is de meest wijze man die ooit geleefd heeft. En Salomo die kijkt hier terug op zijn eigen leven, die kijkt terug op het begin van zijn eigen koningschap. Men zegt ook wel dat Prediker een soort schuldbelijdenis is van Salomo aan het einde van zijn leven. Maar die weet ook hoe er tegen zijn koningschap aangekeken werd aan het einde van zijn koningschap. Nou, we zullen daar zo wat meer over nadenken, hoe dit in dit stukje weer terugkomt. Als hier staat, beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude. En daar wordt met oude niet zozeer leeftijd bedoeld, maar een koning die al langer regeert. Ja? Dus niet oud in leeftijd, maar die al langere tijd regeert. Maar dwaze koning die er niet van wil weten zich te laten waarschuwen. Nou, ik denk dat Salomo in deze woorden ook wel aan, ja, dat hij dat ook wel kon invullen qua personen. En bij de meeste Bijbels ziet u hier ook wel een verwijstekst onder staan, die dan teruggaat naar 1 Samuel 16. Misschien toch wel goed om dat even erbij te lezen. Daar heb je inderdaad die arme, wijze jongeling, die van koningschap helemaal niks wist, maar toch van God de voorkeur kreeg om koning te worden. En die koning die al veel langer koning was, maar die zich niet liet terechtwijzen en ja, zijn eigen gang ging. Je hebt hier in 1 Samuel 16 vers 1. De Heere zeide tot Samuel, 1 Samuel 16 vers 1, hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? En ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Nou, ik ben bezig met een tweetal seminars in Onstwedde. Morgenavond ben ik weer in Onstwedde. En in Ermelo heb ik 4 avonden gehad over het koningschap van David. Met betrekking tot het eeuwige koningschap van de Heer Jezus. En je ziet in deze David een heel mooi beeld van de grote David. De Heer Jezus. Ik heb mij een koning uitgezocht. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus. En inderdaad, er wordt nu leed gedragen omdat er geen koning meer is over Israël. Al 2600 jaar is er geen koning over Israël en er wordt geleden onder het volk. Ik weet niet of je de toespraak gezien en gehoord hebt van Netanyahu voor het congres in Amerika, waarin hij oproept Amerika om niet een deal te sluiten met Iran. Want een deal sluiten met Iran, dat lukt gewoon niet. En daarmee wordt Israël bijna vogelvrij verklaard. En hoe constant het volk Israël, het land Israël, bedreigd wordt. En het is zo bijzonder om te zien, er wordt leed gedragen. Hoe lang zal dat leed nog gedragen worden totdat de koning komt? Ja, moet u voor jezelf maar zeggen. Ik vind het trouwens heel leuk dat ik verschillende reacties gehad heb van mensen die inderdaad dat woordje ik geteld hebben. En ik was een beetje in de war met een ander aantal, 44, maar het waren de 26 keer. Het waren de 26 keer. En ik heb heel wat mailtjes gekregen, het waren de 26. Maar, dat was dus Romeinen 7, dat laatste stukje. 26 keer ik, hè? En dan vanaf Romeinen 8, vers 1 tot en met 17, niet één keer meer ik. Dan was het de geest van God, hè? Die geweldige omwenteling. Maar daaruit blijkt ook wel weer hoe voorzichtig je moet zijn met vertalingen. Want in bijvoorbeeld de Bijbel in de gewone taal, daar komt het geloof ik niet één keer voor. Het woordje ik. Ik geloof 3 keer of zo. Dan kan je nagaan hoe ook heel veel wegvertaald kan worden. Hè? En dat de essentie dan gaat ontbreken. Dus natuurlijk, het is mooi om de Bijbel in de gewone taal te lezen. En daarmee ietsjes toegankelijker te maken, maar gebruik het nooit als de uiteindelijke vertaling. Ik ben altijd gewend om daarnaast even terug te gaan naar de Statenvertaling, de oude vertaling, want daar staat, nou, dat is een hele betrouwbare vertaling. Of de herziene Statenvertaling ligt er ook vrij sterk tegenaan. Maar dat blijkt dan wel, ook met de wijkavond, als je dan uit verschillende vertalingen gaat lezen, dan zit je soms weer heel anders, hè? Ja, wat zo mooi is, als je de geschiedenis van David leest, dan lees je onder andere dat David eerst 7 jaar koning is in Hebron. Voordat hij koning wordt over heel Israël. En weet u dat Hebron gegeven werd aan Caleb? Dat was het erfgebied van Caleb. Voordat, ik heb hier een tijd geleden wel eens over gesproken, voordat het land verdeeld werd onder de stammen, kreeg eerst Caleb zijn erfdeel. En weet u dat Caleb een Keniet was? Helemaal geen Israëliet? Dat Caleb helemaal niet van geboorte een Israëliet was. En de naam Caleb betekent letterlijk hond. Nou, dan krijg je natuurlijk die geschiedenis van die Canaanitische vrouw, waarvan de Jezus zei, ik kan toch niet het brood aan de honden geven. Dat je in deze geschiedenis ziet dat David eerst koning werd over een gebied wat gegeven was aan de heidenen. Dat Jezus eerst koning zal zijn in het verborgene, in de gemeente. Het is heel wonderlijk dat Jezus, dat David, met een ezeltje, met brood en wijn, naar koning Saul gezonden werd. Brood en wijn op een ezel. Het is heel bijzonder dat David koning werd op zijn 30ste jaar. Nou ja, zo zijn er een heleboel parallellen die je kunt trekken tussen David en Jezus. Nou, hier vind je in ieder geval een jonge man, die verstandiger is dan die koning die al veel langer koning is en zich niet meer laat waarschuwen. Een groot gevaar, en dat is eigenlijk hetgeen wat Salomo hier ziet, waar hij dus naar kijkt, dat is, het kan zijn dat God je in een bepaalde positie brengt, en in het begin sta je open voor raadgevingen, sta je open voor advies, maar goed, op een gegeven moment ben je al zo ver onderweg, en dan kan niemand je weer iets zeggen hoe het moet. Ja? Dat is het grote gevaar. En daar spreekt Salomo over. Ik zal het zo verder nog wat verder uitwerken. Tweede voorbeeld wat hij hier gebruikt, dat staat, als we weer even teruggaan naar Prediker 4 vers 14, want de eerste komt uit een gevangenis om koning te worden. Eerst hebben we even aan David gedacht. En nu denken we aan iemand die ook uit de gevangenis kwam en ging heersen. Jozef. Nou, kijkt u maar in Genesis 41. Dus Salomo, die betrekt zijn eigen leven of dat wat hij ziet ook op de geschiedenis van Israël. In Genesis 41 vers 14, daar zien we dat Jozef in de gevangenis terechtkomt, onschuldig. Maar dan staat er in vers 14 van Genesis 41, toen ontbood Farao Jozef en zij haalde hem ijlings uit de kerker, men schoor hem, gaf hem andere kleren aan en hij kwam bij Farao. En dan staat er in vers 41, en zie, zegt Farao, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Uit de gevangenis mocht Jozef koning worden, heersen. Nou, we weten dat is natuurlijk een geweldig mooi beeld van de Jezus ook. Dat staat ook in de psalmen. Misschien goed om even de psalmen erbij te lezen. In psalm... Oh. Klopt, ja. Mooi, dankjewel voor die aanvulling. Jozef was ook 30 jaar toen hij koning werd. In Psalm 105 staat ook deze geschiedenis van Jozef vermeld. In Psalm 105 vers 16... Psalm 105, vers 16. Toen hij hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers. Nou, zo heb ik het nog nooit gelezen in de geschiedenis van Genesis, maar zo staat het er wel. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam. De uitspraak des Heren hem in het gelijk stelde. De koning zond heen en liet hem los. De heerser der volken maakte hem vrij. Hij stelde hem tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit. Om zijn vorsten te binden naar zijn goeddunken en zijn oudste leerde hij wijsheid. Nou, hier zien we dus letterlijk in vervulling gaan waar Salomo over spreekt in Prediker hoofdstuk 4, dat hij, zoals we hier zien, de eerste komt uit de gevangenis, of die jonge, die wijze jongeling, die komt uit de gevangenis om koning te worden. Dat is de ene kant. Maar, dan krijgen we de andere kant, dan staat er, hoewel hij onder, als we even teruggaan naar Prediker 4 vers 14, hoewel hij onder het koningschap van de ander als een arme geboren was. De Statenvertaling, die geeft hier een heel ander zicht op. In de Statenvertaling, daar staat, die ene koning die komt als een jongeling uit de gevangenis en wordt koning. En dan staat er in de Statenvertaling, maar er is er ook één die onder het koningschap geboren wordt, maar verarmd. Dat is een heel ander zicht krijg je dan. Hè? Dus er wordt dus ook iemand in dat koningshuis geboren en die wordt helemaal geen koning. Ja, dus er wordt er één koning die helemaal buiten het koningschap geboren wordt, een jonge man, die wordt koning. Terwijl degene die onder het koningschap geboren wordt, verarmt. Dat is hetgeen wat hier letterlijk staat. Maar wat krijg je dan? En dat is iets wat Salomo, maar ook David, ervaren heeft. Dan staat er in vers 15. Ik zag alle levenden onder de zon meelopen met de jongeling. De opvolger die in plaats van de ander zou treden. Wat een succes. Iedereen die liep mee. Hulde aan de koning. En dan staat er in vers 16. En er was geen einde aan al het volk, aan allen aan wie spits hij stond. Nou, hier zien we dus, de nieuwe koning werd gehuldigd, werd als het ware aanbeden, werd op handen gedragen. Zeiden, dit is de nieuwe koning. Maar, wat gebeurt er dan? Dan staat er, in datzelfde vers, in vers 16, maar de lateren vonden in hem geen vreugde. Daar staat in een andere vertaling de latere, het nageslacht, de volgende generatie, vond in hem geen vreugde. Met andere woorden, hoe ongestadig kan het volk zijn? Hè? Er is een nieuwe koning en het volk is vreselijk enthousiast. En hij is een poosje koning en dan zegt het volk, hij kan wel weer gaan hoor. We willen wel weer een andere koning hebben. Nou, dat is nou precies hetgeen wat hier staat. Wat Salomo een beetje meegemaakt heeft. Hoe Salomo in het begin van zijn regering op handen gedragen werd. En het einde van zijn regering ook met tegenstanders te maken kreeg. Hoe David in het begin bejubeld werd als hij terugkwam van de verslavende koningen. Maar aan het einde van zijn leven niet meer uittrok. Een affaire met Bathseba had en ja, eigenlijk een zwak koningschap openbaarde aan het einde van zijn leven. Ook met zijn eigen kinderen die hij verwaarloosde. En dat is heel wonderlijk. Je ziet hier in het begin wordt de koning bejubeld. Aan het einde zeggen ze van was er maar weer een andere koning. Degene die hier wel eens wat over schrijft, over Prediker, die zegt, zo ongestadig, wisselvallig is het volk. Dat is eigenlijk met de verkiezingen in Nederland ook. Er wordt weer een nieuwe premier gekozen, nou, hè? En na een poosje zeggen we, hoe kunnen we er vanaf komen? Ja? Nou, zo is het volk. Voetbaltrainers. Nou, zo. Zodra het maar even tegen zit, dan worden er met witte zakdoekjes gezwaaid. En dan zeggen we van, we hebben een ander nodig. Ja, dat is inderdaad wat Jan zegt. Dat is, ze worden soms op handen gedragen als ze maar winst hebben. En als het maar even tegen zit, dan worden ze als liefst eruit gekuild. Hè? Nou, dat is nou ten voeten uit de mens. Zoals de mens is. Men zegt ook wel eens, de opgang van de zon wordt meer bejubeld dan de ondergang van de zon. Ja? De opgang van de zon wordt meer bejubeld dan de ondergang van de zon. Als we dan even kijken naar het persoonlijk getuigenis van Salomo. Hè? Toen Salomo geboren werd, misschien wel goed om dat eventjes te lezen in 2 Samuel 12, in 2 Samuel 12, daar zien we dat David weent om het kind wat Batseba gebaard heeft, wat op sterven ligt, 7 dagen vast en bidt. En uiteindelijk sterft het kind. En dan staat er in vers 24 van 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, vers 24. Daarna troostte David zijn vrouw Batseba. En hij, vers 24 van 2 Samuel 12. Zeg ik iets? 2 Samuel 12. Vers 24. Daarna troostte David zijn vrouw Batseba. Hij kwam tot haar en had gemeenschap met haar en zij baarde een zoon en noemde hem Salomo. De Heere nu had hem lief en hij zond een boodschap door de profeet Nathan en noemde hem Jedidja, om des Heeren wil. Nou, de naam Salomo betekent letterlijk vertaald rijk aan vrede, rijk aan shalom. Dat is eigenlijk Salomo. En de naam Jedidja betekent letterlijk de beminde of de lieveling van Jahwe. Nou, dat is het begin van Salomo. Salomo, de geliefde van de Heer, rijk aan vrede, rijk aan shalom. En weet je, zo begon zijn regering. En dan zie je toch uiteindelijk hoe Salomo verleid werd door zijn vreemde vrouwen en hoe het uiteindelijk bergafwaarts ging met Salomo. Nou, zelfs de aardse koning Salomo was nog niet de koning waarvan je begint te bejubelen en aan het einde ook. Echt niet. Nou, dit ziet Salomo van zichzelf. Dit ziet Salomo van de koningen om hem heen. De lateren vonden in hem geen vreugde. Dus is ook dit ijdelheid. Elke vorm van koningschap, elke vorm van menselijke heerschappij voert uiteindelijk in deze wereld tot een stukje ijdelheid. Het biedt niet dat wat de mens nodig heeft. En wat is het dan toch geweldig dat zowel in die eerste koning als in die tweede koning die hier genoemd wordt, een prachtig mooi beeld doorschemert van die ene koning die nooit teleurstelt. En dat is de Heer Jezus. Alles hier op aarde stelt teleur. Maar Jezus nooit. En het kennen van Jezus, het leren omgaan met Jezus, dat wordt nooit minder, maar dat wordt alleen maar meer. En we zingen wel eens dat lied, hij wordt mij meerder elke dag. Hè? Hij wordt niet minder, maar hij wordt meer. Hoe meer je van... Kijk, het is met mensen heel vaak zo, ook met koningen, ook met mensen die een bepaalde positie hebben of een bepaalde taak uitoefenen. In het begin denk je, nou, dat goed hoor. Maar op een gegeven moment leer je hem een beetje beter kennen. Dan denk je, oh, is hij zo? Dan leer je hem nog een beetje beter kennen. Dan denk je, nou zeg, hé. Jongen, zeg, hé. Kent u dat een beetje? Ja, hè? Maar dat is met Jezus niet zo. Hoe meer je Jezus leert kennen, hoe meer verwonderd je wordt over hem. En dat wordt alleen maar mooier en groter. En dat is zo, dat is nou precies hetgene wat Salomo ons hier wil zeggen. Alle grote mannen of regeerders hier op aarde stellen teleur. Ze worden met gejubel binnengehaald. En ze denken van, hoe komen we er weer vanaf? Maar zoals met Jezus niet. Als je hem beter leert kennen, dan wordt Jezus elke dag alleen maar meer voor je. En ik hoop dat u dat ook in uw persoonlijk leven steeds meer en meer zult ervaren. Oké.